Ik ga mezelf eerst even voorstellen en dan ga ik het met jullie hebben over de Heilige Geest. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat we hier met een klein clubje bij elkaar zitten, want ik hou ervan om het ook wel een beetje interactief te doen. Dus misschien kunnen we ook wel afspreken als je een vraag hebt of je snapt iets niet, dat je dat gewoon even lekker naar mij toeschreeuwt. Vinden jullie dat wat? Ja, jullie zijn natuurlijk op een leeftijd dat je niet schreeuwt door een zaal, maar laten we zeggen dat het vandaag gewoon kan. Jetteke zei, stel jezelf even voor, dan denk ik altijd, wat ga ik vertellen over mezelf? Ik ben geboren toen ik heel jong was, dat ten eerste. Ik ben nu moeder van 3 kinderen, maar dat is ook niet zo interessant voor jullie, denk ik. Vroeger zat ik op de Heemgaard, dus het voelt een beetje alsof ik weer 14 ben en hier op school loop. En ik moet zeggen, ik hield er niet zo van. Ik had wel een vriendje toen hier op school, maar verder was ik eigenlijk super verlegen en vond ik het allemaal niks. Dus het is ook een beetje dat ik denk, vind ik het nou leuk om weer in de Heemgaard rond te lopen of niet? Wie van jullie zit hier op school? Anouk, weet ik. Oh ja, Dirk daarachter. Oh ja, broertje van Dirk natuurlijk. Wat zal ik nog meer vertellen? Ik ben een vriendin van Jetteke en ik hou van God. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. God is het belangrijkste in mijn leven. En voordat ik het ga hebben over de Heilige Geest, wil ik het nog even over iets anders hebben. En de Heilige Geest die woont in je, die woont in mij. En ik heb heel vaak dat de Heilige Geest dan hier mij iets vertelt. En ik heb het idee dat hij wil dat ik ook iets tegen jullie vertel. In Ezechiël 37, ik weet niet of jullie dat boek wel eens gelezen hebben, staat in het Oude Testament, staat het verhaal over Ezechiël. En Ezechiël werd door de Geest, dus de Heilige Geest, werd hij meegenomen naar een heel groot veld. En wie weet wat hij daar zag? Misschien heb je het wel eens gelezen, het verhaal, of misschien wel eens gehoord. Het is geen strikvraag, als je denkt geen idee, dan geeft dat ook niet. Bijna, een leger zeg jij. Weet je wat hij eerst zag? Hij zag eerst een veld vol met botten. Er lagen allemaal dode mensen en die waren al helemaal uit elkaar gevallen en er lagen alleen nog maar botjes. En toen vroeg de Heer aan hem, wat zie je? Nou, ik zie alleen maar botten, zei hij. En toen zei de Heere God tegen hem, denk je dat die botten weer tot leven kunnen komen? Nou, zei Ezechiël tegen God, dat weet u alleen, dat weet ik niet. En toen moest Ezechiël van God profeteren over die botten, zodat die botten weer tot leven zouden komen. Nou, dat ging hij doen en er staat ook in de Bijbel dat je toen de pezen weer zag groeien en eigenlijk alles wat er om zo'n botje hoort, dat groeide allemaal aan en dat ging allemaal aan elkaar en daar kwamen allemaal weer mensen uit. En eigenlijk is het natuurlijk een heel bizar verhaal. Nou, zo staan er wel meer van die gekke verhalen in de Bijbel. Ik weet niet of jullie wel eens van die gekke verhalen lazen. Toen ik vroeger in de kerk zat, zat ik vaak naast Jetteke. En dan gingen we altijd de meest rare verhalen opzoeken in onze Bijbel. We hadden geen mobiel, uit dat tijdperk komen wij nog. Dus wat wij deden is rare verhaaltjes opzoeken in de Bijbel en die dan aan elkaar laten zien. En dan kwamen we de dienst wel door. Dus ik weet niet of jullie het wel eens doen, maar dit is ook zo'n raar verhaal. Dat Ezechiël dus een veld met botten ziet. Hij moet daarover profeteren. En dan worden dat weer mensen. En dat is niet de reden dat ik het verhaal wil vertellen. Ik had het idee dat God zei dat ik tegen jullie moest zeggen. Dat jullie een stel botjes zijn. Nee, dat niet. Maar wel dat andere mensen jullie misschien soms zo zien. Dat je soms het gevoel kan hebben dat andere mensen jullie niet zoveel waard vinden. Dat het misschien moeilijk is op school. Dat je ouders willen dat je beter je best doet op school. Dat je misschien een beetje een loser bent. Dat je vrienden om je heen je dat gevoel geven. Of misschien het mooie plaatje op Instagram. Of waar zitten jullie op? Snap, help me even. Jullie zitten TikTok, precies. Maar dat andere mensen en misschien wel social media jullie het gevoel geven dat je bordjes bent. Dat je eigenlijk niks voorstelt. En ik heb het idee dat God vanochtend heel duidelijk tegen jullie wil zeggen dat hij geen bordjes ziet, maar dat hij een leger ziet. Wat jij net zei, uiteindelijk komt er een leger uit. En God wil dat jullie heel goed begrijpen dat jullie belangrijk voor hem zijn. En dat God jullie niet als waardeloos ziet. Misschien voel je dat van binnen heel vaak, dat je onzeker bent. Dat je denkt, wie ben ik nou? Ik ben niet knap, ik ben niet slim. Weet je, die gevoelens die je allemaal van binnen kan hebben, maar dat God zegt, ik zie niet die bordjes, maar ik zie jou als iemand die voor mij heel belangrijk is. En iemand die ik nodig heb en iemand die ik kan gebruiken. En dit was eigenlijk iets wat ik niet had voorbereid, maar wat ik vanmorgen dus op de fiets... Kijk, nu doet die laptop het niet. Wat ik vanmorgen op de fiets het idee had dat God dat zei tegen mij. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor jullie. Om dat vast te houden. Dus als je ouders vragen, waar ging het over? Oh, dan moet ik ook nog helemaal inloggen. Help. Waar ging het over vanochtend? Dat je dan zegt, God vindt mij belangrijk. Het maakt niet uit wat anderen van mij vinden. Anderen vinden mij misschien waardeloos. God vindt mij belangrijk. Goed, we gaan naar de Heilige Geest. Als je denkt aan de Heilige Geest, waar denk je dan aan? Roep eens wat. Ja, hier de voorste rij denkt, ik ga niks zeggen. Liefde. Nog meer. Wat zeg je? Pinksteren, yes. Wijsheid, opwekking. Vruchten van de Heilige Geest. De rest denkt, mij niet bellen. God in je, heel goed. Als we even heel ver terug in de tijd gaan, in de tijd van het Oude Testament, dan had je daar de tabernakel, heb je misschien eens van gehoord. Dus die grote tenten, Israëlieten waren uit Egypte weggetrokken en die waren eindeloos aan het reizen door de woestijn. En op aanwijzingen van God moesten ze een tent maken. In de Bijbel staat helemaal hoe ze die moesten maken. En in die tent was een doos, de ark, ark van het verbond. En dat was eigenlijk de plek waar God was. Dus God woonde te midden van zijn mensen, maar je kon daar niet naartoe. Je kon eigenlijk niet met God praten. In die zin was God eigenlijk super ver weg. God woonde in die tent, bovenop die doos. Maar daar mocht je niet naartoe. Eén keer per jaar mocht de hoge priester daar naar binnen. Wie weet wat hij met zich mee moest nemen als hij daar naar binnen ging. Hij moest zich helemaal voorbereiden en hij moest iets meenemen. Anders was het namelijk zijn dood als hij daar naar binnen ging. Hij moest bloed meenemen. En hij moest dat bloed meenemen omdat het geofferd moest worden voor de zonde van het hele volk van het hele afgelopen jaar. Dus dan waren ze meteen van het hele jaar weer klaar. Als hij dat dus niet meenam, overleefde hij het niet. Dan zijn er een paar uitzonderingen in het Oude Testament dat God iemand uitkoos waar hij tegen praatte, bijvoorbeeld Mozes. Maar verder kon eigenlijk niemand zomaar bij God komen. Alleen de hoge priester en dan ook nog eens één keer per jaar. Dus eigenlijk in de tijd van het Oude Testament was God eigenlijk super ver weg. Hij was onbereikbaar. Je kon niet zomaar persoonlijk naar hem toe om met hem te praten. Nou, daarna werd het al wat beter. Want toen kwam Jezus naar de aarde. Jezus kwam naar de aarde als mens. En kon je dus van mens tot mens eigenlijk met hem praten. Alleen wat toen dan vervolgens een beetje het probleem was, was dat er natuurlijk heel veel mensen bij Jezus wilden zijn. Dus het is altijd maar een beetje de vraag waar hij dan was. En als je dan wist waar hij was en je ging naar hem toe, waren er vaak zo ontzettend veel mensen dat je niet eens bij hem kon komen. Maar goed, hij was dan een heel stuk dichterbij als in de tijd van het Oude Testament. Even de keel smeren. Wat er toen gebeurde, Jezus stierf, maar hij stond ook weer op. En toen kwam het moment van Pinksteren, wat ik hier al hoorde. En daar denken we inderdaad best wel vaak aan als we het hebben over de Heilige Geest. Jezus stierf, Jezus stond op, hij bracht nog een tijd met de discipelen door. En toen zei hij tegen zijn discipelen, en dat is eigenlijk best wel gek. Hij zei, het is beter dat ik wegga, zodat, en de Bijbel heeft dat vertaald als trooster. Maar in de taal van de Bijbel zijn dingen soms net iets anders van oorsprong bedoeld, zoals het uiteindelijk in onze Nederlandse Bijbel staat. Hij zei eigenlijk, het is beter dat ik wegga, zodat de helper kan komen. En het woord wat er voor helper bedoeld is echt iemand naar wie je toe gaat als je hulp nodig hebt, als je het niet meer weet, en iemand die je kracht geeft. Kijk, een trooster, wanneer ga je troosten als iemand verdrietig is? Maar het is meer dan dat. Dus het woord dat voor de Heilige Geest gebruikt werd, is echt iemand naar wie je toe gaat als je het niet meer weet. Naar iemand waar je toe gaat als je kracht nodig hebt. Dus Jezus zei, het is beter dat ik wegga, zodat die helper, die kracht geeft, dat die kan komen. En dat gebeurde dat met Pinksteren, met wat jij zei. En wat gebeurde er met Pinksteren? Wat voor raars gebeurde er op dat moment? Dat is een plaatje wat je vast wel weet uit de kinderbijbel. Ik zat er vroeger als kind al eindeloos naar te kijken en dacht ik, joh, zou dat nou zeer doen of niet? Vlammetjes, ja. Er kwam zo'n vlam, vuur kwam op hun hoofd. En het mooie is, soms lezen we het Oude Testament en het Nieuwe Testament een beetje los van elkaar. Weet je, je hebt het boek van het Oude Testament, toen was Jezus er nog niet. Het Nieuwe Testament was hij er wel. Maar heel veel dingen die in het Oude Testament gebeuren, waren eigenlijk al een beetje een plaatje voor wat er in het Nieuwe Testament later gebeurde. En het mooie is dat vroeger, als we weer even naar die tent gaan, waar het volk van God met zich meenam, waar God dus woonde, waar ze de offers brachten, dat het eerste offer wat daar gebracht werd, door God zelf werd aangestoken. Ik weet niet zo goed wat ze daar neerlegden, maar ze legden daar dan dat offer neer en er kwam dus vuur uit de hemel en dat stak het offer aan. En dat vuur mochten ze niet uit laten gaan. Dus er waren die priesters altijd druk bezig met die kooltjes en om ervoor te zorgen om dat oorspronkelijke vuur van God niet uit te laten gaan. En met Pinksteren zie je dus dat dat vuur van God eigenlijk weer uit de hemel komt, maar nu dus op de mensen komt. Dus wat er ook heel duidelijk in de Bijbel staat, is dat wij nu eigenlijk zelf dat offer zijn. Als een levend offer, misschien zingen jullie dat lied wel eens. Maar goed, dat is even een zijsprongetje. Dus we gaan van de doos waar God in woont, naar Jezus waar je mee kan praten, naar de Heilige Geest, wat ook gewoon God is, die in ons woont. Als jullie bidden, tegen wie bid je dan altijd? Misschien een beetje een rare vraag, maar roep eens wat. Heer, zeg jij? De Vader? Jezus? Dat is ook een beetje een vage vraag hoor. Hé? Hey. Ja, dat is onze jongste bezoekster. Die geeft af en toe ook commentaar. Wat het mooie is, nu de Heilige Geest in ons woont, hij zit dus hier, is dat je ook niet meer heel ver naar buiten hoeft te bidden. Ik had dat vroeger, weet ik wel, dat ik denk, oké, dan ga ik bidden, moet ik dan naar boven kijken, hoe doe ik dat dan? Maar de Heilige Geest is natuurlijk ook gewoon hier. En dit is ook de plek waar je ook tot de Heilige Geest kan praten. Dus dat is eigenlijk gewoon heel diep binnenin je. En als dan de Heilige Geest tegen je spreekt, dan gebeurt dat dus ook vaak hier. Ik weet niet of je wel eens Gods stem hebt gehoord, maar heel veel zitten dan een beetje te wachten op een stem die van buiten afkomt. Maar heel vaak als God tegen je spreekt, dan is dat door de Heilige Geest en dat gebeurt eigenlijk gewoon heel rustig van binnen. Dat kan een gevoel zijn, het kunnen gedachten zijn of ideeën die je krijgt. Weet je, als God al hier zit, is het heel makkelijk om jou hier een gevoel te geven of hier een gedachte in je hoofd te geven. Dus dat is het mooie van de Heilige Geest die in je zit. En dan wil ik even iets duidelijk maken daarmee, want je hebt daar eigenlijk twee verschillende dingen. Als je opnieuw geboren wordt, dat is dus het moment waarop je zegt, oké, Jezus, ik geloof dat u voor mijn zonde gestorven bent. En je bekeert je naar God toe. Dat is het moment dat je de Heilige Geest krijgt. Dat is eigenlijk je kaartje naar de hemel. Maar daarnaast wordt in Handelingen, Daan zei ik ben Handelingen aan het lezen, in Handelingen wordt heel duidelijk gesproken dat mensen die al een kind van God waren, ook nog vervuld moesten worden door de Heilige Geest. Ik heb geen idee hoe lang ik al aan het praten ben. 10 minuten? Top. Houden we de tijd in hand. Voor je het weet ben ik 3 uur verder. Maar dan slaapt de eerste rij hier. En dat zie ik dan en dan stop ik. Handelingen. In Handelingen wordt dus gesproken over mensen die al bij God horen, dus die al een kind van God zijn, die de Heilige Geest al hebben, die zich moeten laten vervullen door de Heilige Geest. En verderop in Efeze 5 wordt ook gesproken dat je je voortdurend moet laten vullen met de Heilige Geest. Nou, als je iets voortdurend gaat vullen, betekent het ook dat het op de een of andere manier weer leeg moet lopen. Want anders, nou ja, je glas zit op een gegeven moment vol. Dat hoef je niet te blijven vullen als je er niet uit drinkt of hem omgooit. Dus ergens kun je zeggen dat we ook lekken. We lekken een beetje Heilige Geest. En daar ga ik zo meteen even wat over vertellen. Maar eerst even, wat doet dan die Heilige Geest in ons? Waarom is het zo belangrijk dat naast het feit dat we de Heilige Geest hebben, omdat we opnieuw geboren zijn, waarom moeten we dan ook vol zijn van die Heilige Geest? Waarom moeten we ons steeds opnieuw weer vullen met de Heilige Geest? Wat doet die Heilige Geest voor dingen in ons leven? Roep eens wat. Ja, richting. Ja, dus wijst eigenlijk naar God. Hij doet de dingen die we zelf niet kunnen. Sommigen denken, ik zag niks. Dan wacht ik gewoon nog even. Fleur, wil jij even mijn mobiel uit mijn tas pakken? Want daar heb ik hem ook op staan en ik wil hem wel even hebben. Dus ik heb die bruine tas met die sliertjes daarachter. Ik kan de rest even nadenken. Wat doet de Heilige Geest nog meer? Er zijn volgens mij al 2 preken geweest over de Heilige Geest. Dus ik weet ook niet of jullie altijd braaf aan het luisteren zijn trouwens. Troosten? Ja, dank je. Geeft rust, ja. Vertrouwen. In de Bijbel wordt heel vaak gesproken over de Heilige Geest als een stroom van levend water, maar ook wel als vuur. Er zijn heel veel termen in de Bijbel waarin de Heilige Geest omschreven wordt als iets heel krachtigs. Iets wat echt, nou ja, iets teweeg brengt. Even scrollen naar waar we zijn. Dus wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest geeft inderdaad leiding. Dus als je niet zo goed weet wat je moet doen, kan je de Heilige Geest om antwoord vragen. En soms is dat wel lastig, want sommige dingen zijn natuurlijk heel specifiek. En ik hoor niet zo heel vaak dat iemand vraagt met wie moet ik trouwen en dan komt er een naam en dan is dat degene met wie je gaat trouwen of die je vriend of vriendin gaat worden. Maar hij kan je wel heel erg een gevoel van rust geven of een overtuiging. Dat is iets wat bij mij altijd heel goed werkt. Als ik twijfel over of ik iets wel of niet moet doen, dan bid ik daarvoor. En dan voel ik vanzelf wel van binnen, voel ik me heel rustig over zoiets of ik voel me heel onrustig. En dan weet ik meteen wat ik moet doen. Blijdschap noemde volgens mij net iemand. De Heilige Geest wil heel veel blijdschap geven. Er zijn in het Nieuwe Testament een aantal voorbeelden van mensen die vol waren van de Heilige Geest. En de mensen dachten dat ze dronken waren. Nou, als je dronken mensen ziet, die zijn over het algemeen grappig, vrolijk en gezellig. Niet iedereen, maar de meeste wel. Dus blijkbaar, als je heel vol bent van de Heilige Geest, kan het dat er dan uitzien dat je dronken bent. En dat God dus heel erg die blijdschap wil geven van binnen. Kracht. Hij geeft je heel erg kracht op momenten dat je het zelf niet meer durft. En dat is heel erg specifiek ook op de punten, op de momenten dat je anderen over God wil vertellen. Want dat is natuurlijk iets wat super eng is. Als je echt een evangelist bent, dan is dat het allerliefste wat je doet. Maar er zijn niet zo heel veel mensen die dat heel erg hebben. En dan is het vaak heel spannend om anderen over God te vertellen. En dat is iets waar de Heilige Geest je mee helpt, waar hij je kracht door geeft. Nog een hele mooie is dat God, de Heilige Geest, jou wil veranderen van binnenuit. Ik denk dat we allemaal wat dingen op kunnen noemen in ons leven waarin we denken, dit zijn punten waarop ik zou willen veranderen. En dan kun je dat heel erg hard proberen. Nou, heel vaak lukt dat niet. Maar door bij hem te zijn en hem de tijd geven om in jouzelf te werken, zul je merken dat je vanzelf gaat veranderen van binnenuit. Ik heb dat zelf ook heel erg gezien in mijn leven. Het moment dat de Heilige Geest echt in me kwam en ik vol was van de Heilige Geest, waren er nog een heleboel dingen niet oké in mijn leven. Maar langzamerhand veranderde de Heilige Geest dat. Gewoon doordat ik bij hem was. Niet doordat ik heel erg mijn best deed. Het is altijd dat voorbeeld van die appelboom. Ik weet niet of je wel eens een appelboom hebt gezien. Wij hebben er een in de tuin, dus een perenboom. Nou, perenboom. Ik zie nooit die perenboom heel hard zijn best doen voor die peren om die te laten groeien. Dat gebeurt gewoon. En zo is het ook met de Heilige Geest. Als je vol bent van de Heilige Geest, gebeurt dat. En dan een paar andere waar het, denk ik, in de preek hiervoor en de preek hierna ook over ging, is bijvoorbeeld profetie, genezing, tongentaal. Dat zijn natuurlijk echt de gaven van de Heilige Geest, waardoor je eigenlijk bovennatuurlijke dingen doet. Dus dingen die niet normaal zijn, kun je door de Heilige Geest doen. Genezing is simpelweg dat je mensen die ziek zijn de handen oplegt en ze geneest. Dat doe je dan niet zelf, maar dat komt natuurlijk door de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest heeft ons dat gegeven. Profetie is dat je dus dingen uitspreekt over mensen die God jou laat zien. En de tongentaal, nou, dat kennen jullie misschien ook wel. Dat is als je wel eens, ik weet niet of je iemand wel eens hebt horen praten in tongentaal, maar dat klinkt eigenlijk super raar. Maar het is een middel waarmee God jezelf eigenlijk kan opbouwen van binnen, waarmee je kracht kan ontvangen en waarmee je God kan aanbidden. Aanbidden van de Vader is ook iets heel belangrijks. En met de Vader bedoel ik natuurlijk God de Vader. De Heilige Geest helpt ons om hem te aanbidden. Soms vinden we dat zelf heel lastig, maar de Heilige Geest helpt ons daarbij. En nog een hele belangrijke is de Bijbel begrijpen. Ik weet niet of jullie vaak de Bijbel lezen, maar soms is het best wel heel erg lastig om te begrijpen wat er nou precies in staat. En wat je simpelweg kan doen is elke keer vragen aan de Heilige Geest. Wat staat hier? En wat kan ik er morgen mee doen? Want dat is natuurlijk super belangrijk van de Bijbel. Je kan heel veel weten over de Bijbel. Maar het allerbelangrijkste is dat je morgen of vandaag wat kan doen met de dingen die je leest in de Bijbel. En hij laat je natuurlijk op Jezus lijken. Dat is misschien nog wel het belangrijkste in dit leven. Dat we steeds meer en meer gaan lijken op wie Jezus was. En dat betekent dat we dus ook de dingen gaan doen die Jezus deed. Maar ik ga weer even terug naar het eerste puntje wat ik zei. Dat we lekken. Het klinkt een beetje raar. Maar als er in de Bijbel staat dat we ons steeds moeten laten vullen, gaat het blijkbaar ook steeds een beetje leeg. Nou, hoe kunnen we nou lekken? Nou, dat kan door allerlei dingen die er in je leven eigenlijk niet goed gaan. Het kan simpelweg door zonde zijn die je in je leven hebt. Of dat je gewoon lekker je eigen dingetjes doet in plaats van dat je achter God aan gaat. Of als eerste naar de Heilige Geest. En dus dat je je niet meer openstelt en je niet meer laat vullen door de Heilige Geest. Nou, gelukkig heeft God daar natuurlijk weer een hele makkelijke oplossing voor. Als er zonden in je leven zijn, ga je die lekker opruimen. Straks als we avondmaal gaan vieren, neem je ook daar de tijd voor tussen jou en God om te kijken, zijn er dingen in mijn leven die ik op moet ruimen? In 1 Johannes 1 vers 9 staat, als we onze zonden belijden. Nou, belijden is simpelweg zeggen, Heer, wat ik gedaan heb was niet goed. Punt. We hoeven niet op onze knieën, we hoeven niet straf te krijgen, we hoeven ons niet eerst een week rot te voelen. We moeten simpelweg zeggen, wat ik heb gedaan was niet goed. En dan staat er, is God trouw, dus hij doet het altijd, en rechtvaardig. Het is eerlijk dat hij onze zonde vergeeft. Want wie heeft er eigenlijk al straf gehad voor onze zonde? Jezus. En je kan nooit twee keer gestraft worden voor iets wat je fout hebt gedaan. Dus God is trouw, hij vergeeft altijd. En het is ook nog eens eerlijk dat hij ons vergeeft, omdat Jezus al de straf betaald heeft. En hij reinigt ons. Dus als je in de sloot gevallen bent, wie is er wel eens in de sloot gevallen? Ja, Dirk natuurlijk, ja, daarachter. als je in die sloot gevallen bent, dan ben je vies. Ik bedoel, slootwater is nooit lekker. Dus dat is niet, niet iets wat je denkt, daar ga ik even lekker in. Dus je kleren zijn hartstikke vies. Wat God zegt, wat God doet, is zeggen, hey, ik vergeef het. Maar hij geeft je ook nieuwe kleren, dus hij reinigt je ook van de zonde. En ik kan me nog zo goed herinneren in mijn leven, ik heb ooit iets gedaan wat heel erg is. Dat ga ik hier niet vertellen. Maar ik weet nog dat ik het ging belijden aan God en dat ik deze tekst ontdekte en dat ik besefte, oké, God vergeeft me. Maar hij doet het ook helemaal weg. Het hangt niet meer aan me, het kleeft niet meer aan me. Hij doet net alsof het nooit gebeurd is. Dus heb je zonde in je leven, dingen waarvan je zegt, hé, dat gaat gewoon elke keer mis en eigenlijk schaam ik me ervoor. Zeg het tegen God. Beleid het. Zeg, Heer, het is niet goed. Papa, het is niet goed. En dan vergeeft hij het. En dan reinigt hij het. En dan doet hij het helemaal weg. En soms heb je dingen in je leven waarvan je zegt, ik kom er zelf niet uit. Dat kan ook. Dat je zegt, van, nou, ik heb al zo vaak sorry gezegd tegen God. En ik blijf het maar doen. Dan ga je hulp zoeken bij iemand in de kerk. Weet je, daarom heeft God ons aan elkaar gegeven. Niet om een zaal te vullen met stoelen. En daarna koffie te drinken. Maar hij heeft ons ook aan elkaar gegeven, zodat we bij elkaar hulp kunnen zoeken. In een kerk zijn er altijd evangelisten, mensen die heel goed zijn in het evangelie vertellen. Er zijn herders, die zijn heel goed in luisteren naar mensen die problemen hebben. Er zijn leraren, die zijn heel goed in onderwijs geven. Nou, zo heb je verschillende mensen die taken hebben in de gemeente. En die kunnen je daarbij helpen. Dus als je vastzit aan dingen die verkeerd gaan in je leven en je hebt het idee dat je er zelf niet uitkomt, ga dan naar iemand in de kerk waarvan je weet, die helpt mensen die vastzitten aan dingen. Dus dan kan je op zoek gaan naar een stuk bevrijding of pastorale hulp. En dat is niet raar, dat is niet gek, dat is iets wat God al in een kerk heeft gelegd. En daarom is dus een kerk, een groep mensen bij elkaar, zo waardevol. En is het dus ook belangrijk dat je bij zo'n groep hoort. Dus je zonde opruimen, dat is iets waardoor we kunnen voorkomen dat we ontzettend veel lekken van de Heilige Geest. En de volgende is, kijk kritisch waar je je mee vult. Wat je allemaal in jezelf stopt. En ik denk dat dat iets heel lastigs is van deze tijd. Want we zijn voortdurend bezig met dingen bekijken op internet, filmpjes, jullie snappen zelf wat ik daarmee bedoel. Waardoor je dus vaak al niet zoveel plek meer hebt voor God. Weet je, je hebt al zoveel gezien en al zoveel gehoord. En dan moet je ook nog met God praten en daar heb je helemaal geen zin in. En dat doe je dan wel morgen. Maar ja, morgen ga je weer Netflixen en op YouTube en al die dingen doen. En heb je er weer geen zin in. Dus kijk eens kritisch, wat stop je allemaal in je, dat is niet in je lijf, maar dat is dus vooral in je hoofd. Wat stop je allemaal in je hoofd, waardoor je misschien niet zoveel zin meer hebt in de Heilige Geest en in de dingen van God? En een derde is dat je niet luistert naar wat hij zegt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. De Heilige Geest probeert heel vaak dingen tegen ons te zeggen. Maar als we er geen aandacht aan geven, gaat hij eigenlijk steeds zachter praten. En op een gegeven moment hoor je hem niet meer. Dan is hij er nog wel, maar dan hoor je hem niet meer. We gaan zo meteen avondmaal vieren. En met het avondmaal denken we aan wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat hij voor ons aan het kruis gestorven is. En het is eigenlijk ook een teken in de geestelijke wereld. Naar alle demonen, alle overheden, iedereen die eigenlijk tegen Jezus is, laten we zien, hey, Jezus heeft overwonnen en Jezus is sterker. Als je mee wilt doen aan het avondmaal, kan dat dus simpelweg als je zegt, hey, ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is, kan je eraan meedoen. We gaan zo meteen, dat vind ik altijd moeilijk, want dat is in elke kerk anders. Volgens mij gaat het allemaal rond of zo, dat weet ik niet, dat weten jullie denk ik beter dan dat ik dat weet. Maar wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen, als we zo meteen avondmaal gaan vieren of gaan doen, het vieren is altijd een beetje een gek woord vind ik, want te vieren, dan doe je de vlaggetjes bij en dat doen we nu niet. Dus als we het avondmaal hebben met elkaar of eten met elkaar, dan wil ik dat je zelf naar God gaat. Dus je gaat niet meteen een glaasje leeg drinken en dat dingetje opeten. Je houdt het even in je hand en je neemt eventjes de tijd en je vraagt aan de Heilige Geest. Ik denk dat Daan al wel mag komen. Dus dan neem je de tijd om bij de Heilige Geest te komen en je vraagt aan hem of er dingen zijn die misschien tussen jou en de Heilige Geest inzitten. En misschien toen ik aan het spreken was net daarover, wist je het eigenlijk al wel. Dat je dacht, oh ja, dat is iets wat in mijn leven gewoon niet goed zit. Wat ik moet belijden. En het belijden is te simpel zeggen, wat ik gedaan heb was niet goed. En je vraagt aan de Heilige Geest of er dingen zijn in je leven die je misschien moet opruimen. Die je misschien moet veranderen. Of dat er misschien dingen zijn waarbij je hulp moet vragen aan anderen. En als laatste, als je dat zeg maar gecheckt hebt van hé, dat zijn dingen die goed zitten tussen mij en God, dan vraag je of de Heilige Geest jou wil vullen. Ik denk dat de meeste, nou dat weet ik ook niet, maar dat ga ik niet vragen, want dat is een beetje een moeilijke vraag. Misschien is de stap daarvoor nog wel het belangrijkste om te kijken, heb ik ooit die keus voor God gemaakt? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je niet het geloof van je ouders gelooft. Want dan is God eigenlijk je opa en dan ben jij een kleinkind en dan zitten je ouders ertussen. Maar dat je zelf gaat kijken, oké, ik ga naar de kerk en ik doe al die dingen die bij de kerk horen en die mijn ouders altijd doen. Maar heb ik er zelf eigenlijk wel voor gekozen? Dus misschien is dat nog wel een eerdere stap die je eens moet kijken. Hey, heb ik me ooit bewust omgedraaid naar God? Heb ik gezegd, ja, ik geloof dat u ook voor mijn zonde gestorven bent en ik ontvang het ook. Zodat je zeg maar dat eerste ding, de Heilige Geest, in je krijgt. Als je dat al een keer gedaan hebt, dan vraag je of de Heilige Geest je wil vullen. Ja, dus als we zo het avondmaal ronddelen, dan neem je eerst even de tijd om bij de Heilige Geest te komen en te vragen of hij dingen wil opruimen in je leven of dat je dingen moet veranderen. En daarna vraag je of hij je wil vullen. En je bedankt hem natuurlijk voor wat hij gedaan heeft. En dat is wel een van de grootste wonderen wat hij in je leven kan doen. Ik ga bidden voor de... Wat liggen er? Crackers? De matzes. De matzes die staan natuurlijk symbool voor het lichaam van Jezus. Wat gebroken werd aan het kruis, wat eigenlijk stuk gemaakt werd aan het kruis. En het druivensap is het bloed van Jezus. Er kwam natuurlijk heel veel bloed uit Jezus op het moment dat hij, nou de uren voordat hij ging sterven, op het moment dat hij ging sterven. En juist dat bloed is zo belangrijk voor de vergeving van zonden. Het staat in de Bijbel dat er leven zit in het bloed. We drinken natuurlijk niet echt het bloed van Jezus, maar Jezus heeft wel gezegd, dit staat voor mijn bloed. Het is een opdracht wat Jezus zelf gegeven heeft. Dus we gaan hem daarvoor danken en dan gaan we het avondmaal uitdelen en dan ga je eerst zelf nog naar de Heilige Geest. Ja? Papa, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel dat u van ons houdt en dank u wel dat u ons kent zoals we hier zitten. En dank u wel dat u een plan met ons leven hebt. En dank u wel dat het grootste plan met ons leven is dat we uw kinderen zijn. En dat we dicht bij u mogen komen. Dat we toegang mogen hebben tot uw troon van genade. Dank u wel daarvoor. En we danken u voor het offer wat u gebracht hebt door Jezus. Jezus, dank u wel dat u hebt willen gaan aan het kruis. Dat u de pijn hebt willen doorstaan. Dat u de moeilijke tijd hebt willen doorstaan. Heer, omdat u wist waar u het voor deed. Dat u wist dat u het voor ons deed. Dat u wist dat u het voor uw vader deed. En zo danken we u voor uw lichaam wat gebroken werd. Wat stuk gemaakt werd aan het kruis voor ons. En we danken u voor het bloed wat vloeide. Dank u wel wat uw bloed betekent. Dat er vergeving is in uw bloed. Heer, dat er genezing is in uw bloed. Dat er vrijheid is in uw bloed. En Heilige Geest, ik vraag u specifiek of u wilt spreken tot iedereen die hier in de zaal zit. Maar ook de mensen thuis. Als we tijd nemen om stil te staan bij uw offer, dat u spreekt tot ons hart. Dat u overtuigt van de dingen die niet goed zijn. En dank u wel dat er vergeving is. Heilige Geest, ik wil u vragen, wilt u ons vullen met uw geest? Want om het leven te leiden zoals u dat wil, hebben we uw kracht nodig, hebben we uw aanwezigheid nodig. Dus Heilige Geest, wilt u komen, wilt u ons vullen met uw geest. Dank u wel voor wie u bent. Amen.